Goedenavond, luisteraars thuis. Wij willen beginnen met een gedeelte te lezen uit Romeinen. Het is 9e hoofdstuk vanaf vers 6 tot en met 29. Romeinen 9 vanaf vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen God, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als ze uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds nog of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God dat zij verre? Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende God. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil en verhardt dien hij wil. Wat zult gij dan tot mij zeggen? Wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken, het ene een vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekend maken, met vele langmoedigheid verdragen, heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Welkom in het meeluisteren vanavond. Onze Dordtse leerregels. We gaan verder waar we gebleven waren. Hoofdstuk 1. De paragrafen 10 en 11 willen we vanavond behandelen. We lezen met u paragraaf 10 uit hoofdstuk 1 van de goddelijke verkiezing en verwerping. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk alleen het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot hun eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk tot Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. Romeinen 9, vers 11, 12 en 13. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. In paragraaf 10 lezen we globaal 4 dingen. De oorzaak van de verkiezing is het welbehagen Gods. Ten tweede, het welbehagen Gods is niet voorwaardelijk. Het derde wat we erin lezen, het welbehagen Gods is onvoorwaardelijk. Het vierde, zo leert ons Gods woord. Dus 4 dingen lezen we erin terug. We beginnen met het eerste. De oorzaak van de verkiezing is Gods welbehagen. Onze Dordtse vaderen geven ons schriftuurlijk onderwijs. Wie worden nu in de tijd begiftigd met het ware geloof? Een vraag uit het verleden. Dat zijn de uitverkorenen. Het besluit van de verkiezing en verwerping is in Gods woord geopenbaard. Zo lazen we in artikel 6. De verkiezing is het onveranderlijk voornemen van God dat hij naar het vrije welbehagen van zijn wil een zekere menigte van mensen tot de zaligheid heeft uitverkoren in Christus. Artikel 7. De verkiezing is niet uit voorgezien geloof, maar de verkiezing is tot het geloof. Artikel 9. Dus de vraag waar het steeds over gaat, is waar ligt nu de uiteindelijke oorzaak van de verkiezing? Waar vinden wij de diepste grond van de verkiezing? In de mens of in God zelf? Onze belijdenis wijst op het welbehagen Gods. De oorzaak, zegt nu artikel 10 van deze genadige verkiezing, is eniglijk het welbehagen Gods. Is alleen, betekent het welbehagen Gods. Wat is nu het welbehagen Gods? Dat is niet hetzelfde als Gods eeuwige raad of als Gods eeuwig besluit. Het staat daar niet los van, maar het welbehagen is meer. Het welbehagen ligt dieper. Het welbehagen is de liefde waarmee God zichzelf lief heeft. Het is de volmaakte liefde van de eeuwige God tot zichzelf. En de verlustiging van God in zijn eigen deugden. Om tot de genadige verkiezing te komen, nam God redenen uit zichzelf. Het eeuwig voornemen van God vindt zijn hoogste motief in het goddelijke wezen zelf. Gods liefde is voor en boven alles de liefde tot zijn eigen eer. Wie de liefde van de eeuwige God door het geloof mag zien, ervaren in zijn ziel, die vraagt niet meer, die redeneert niet meer, maar die aanbidt. God maakt namelijk zondaren zalig, omdat hij het wil, en omdat hij zichzelf in zijn goddelijke eigenschappen wil verheerlijken in het leven van zondaren. In dat welbehagen van God ligt ook zijn vrijmacht opgesloten. Dat is het welbehagen. Nu zegt het tweede deel van artikel 10, het welbehagen van God is niet voorwaardelijk. Is niet daarin bestaande, zo lezen we, dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. De remonstranten houden heel aardig het begrip welbehagen vast. Dat moeten ze wel. Dat staat ook in de schrift. Maar dat is nu ook het ingrijpende in de strijd tegen de remonstranten en tegen velen ook in onze dagen. De uitdrukking wel vast willen houden, maar het anders invullen. We wezen al eerder op hoofdstuk 1 paragraaf 3 van de verwerping der dwalingen. De mens moet aan voorwaarden voldoen om voor de verkiezing in aanmerking te komen. God is wel vrij om zelf die voorwaarden te bepalen, dat wel, dat is dan zijn welbehagen. De remonstranten leren dat God uit alle voorwaarden, de uit haar aard onverdienstelijke daad van het geloof en zijn onvolmaakte gehoorzaamheid tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, welke hij voor een volkomen gehoorzaamheid genadiglijk zou hebben willen houden en der beloning des eeuwige levens waardig achten. Dus ons geloof en onze gehoorzaamheid, maar ons geloof is onverdienstelijk en onze gehoorzaamheid is onvolmaakt, dat zouden dan de voorwaarden zijn waaraan wij moeten voldoen en die God heeft uitgekozen. Maar ons tiende artikel leert nu ten derde dat het welbehagen God onvoorwaardelijk is. Gods welbehagen bestaat hierin dat hij enige bepaalde personen uit de algemene menigte van de zondaren zich tot hun eigendom heeft aangenomen. Welbehagen is onvoorwaardelijk. Welbehagen sluit als vanzelfsprekend alle voorwaarden uit, alle verdienstelijkheid uit en alle geschiktheid in de mens ten eenenmale uit. Bepaalde personen zich tot hun eigendom aangenomen. Ze zijn verkoren in Christus. Het is Christus bruid. Het is zijn volk, het is zijn lichaam. God heeft verkoren die hij wilde. Dat is een onbevattelijk wonder. Hoe diep zouden ze vallen in Adams diepe val? Ze zouden nooit meer één voorwaarde kunnen invullen. Ze zouden nooit kunnen beantwoorden aan één voorwaarde. En dat wordt het wonder voor een volk dat zichzelf zo moet leren kennen. Als zij nog één voorwaarde zouden moeten vervullen, het was een verloren zaak. Maar God heeft bepaalde personen zich tot hun eigendom aangenomen, in Christus verkoren. En de soevereine God, geliefde, hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hij is aan niemand rekenschap verschuldigd. Ook heeft hij bij niemand raad in gewonnen. Er zijn in het geheel geen motieven in enig mens geweest die hem bij het verkiezen geleid zouden hebben. Anders is genade toch geen genade meer. Christus is een volkomen zaligmaker. Hij is volkomen gehoorzaam geweest om alle eisen van het verbond der verlossing te volbrengen en te vervullen. Van de mens hoeft er niets bij, kan er niets bij, mag er niets bij. Een mens hoeft niets mee te brengen dan een verloren leven en een hemelhoge schuld en een ongeredde ziel. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis leert in paragraaf 16. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is te weten. Barmhartig en rechtvaardig, barmhartig doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost diegene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Christus Jezus onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Hij is ook rechtvaardig doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waarin ze zichzelf geworpen hebben. Dat is naar de schrift, zegt artikel 10 ten vierde. We lezen namelijk gelijk geschreven is. Als de kinderen nog niet waren geboren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. De belijdenis doet een beroep op Romeinen 9. Daar wordt door Paulus gesproken over de verkiezing en de verwerping. Abraham had twee jongens. De ene jongen was een kind van vlees. Die had Abraham zelf genomen. De andere jongen was het kind van de belofte, als door een wonder geboren. Isaac is verkoren en Ismaël is verworpen. Misschien zegt u wel, hier is toch wel enige voorkeur bij God geweest. Isaac is immers uit Sara en Ismaël is uit Hagar, de dienstmaagd. Dan ligt het eigenlijk wel voor de hand, zouden we zeggen. Nu moeten we voorzichtig zijn. Want dat is niet zo. Er is geen voorkeur. Dat is tegen de schrift. Daarom gaat de apostel verder. Hij noemt nog een voorbeeld. En daarin wordt heel duidelijk gezien hoe het is. De kinderen van Isaac en Rebecca. Isaac heeft maar één vrouw. Rebecca krijgt een tweeling. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf, staat er. Te weten op een ongewone, zeldzame, smartelijke wijze, betekenende de scheiding en vijandschap van deze twee kinderen en hun nakomelingen. Toen zei de Rebecca, is het zo? Waarom ben ik dus? En ze ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Dat is geen willekeur. Dat is geen voorkeur, maar hier openbaart zich Gods eeuwig, soeverein, louter welbehagen. Paulus spreekt hier van het eeuwig voornemen God dat naar de verkiezing is. Dan schrijft hij even verder in Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende God. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, het ene een vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekend maken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Opletten. Nooit om de zonde goed te praten. En anderzijds is het waar dat in het onderhouden van Gods geboden groot loon ligt. Maar wat we willen zeggen, en wat onder ons soms best wel leeft, is dit. Daar redeneren we, goede mensen worden beloond, die zijn uitverkoren, en kwade mensen worden gestraft, die zijn verworpen. Dat is niet naar de schrift. We zijn alle diep gevallen. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. We zijn van nature alle onbekwaam tot enig geestelijk zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. We liggen van nature alle dood door de zonde en de misdaad. De oorzaak van de verkiezing ligt niet in de mens, maar ligt in de innerlijke bewegingen van de barmhartigheden Gods. Daar, uit die innerlijke bewegingen van de barmhartigheden Gods, komt ook het geven van de middelaar Gods en der mensen uit voort. Wie dit wegsnijdt, snijdt het hart weg uit het heilig evangelie en houdt een humanistisch en moralistisch verhaal over. Maar juist daarom kon het voor de moordenaar aan het kruis. En ging de rijke jongeling bedroefd weg. Artikel 10 noemt nog een tweede schriftplaats. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Handelingen 13 vers 48. We hebben erbij stilgestaan tijdens de behandeling van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. De Joden verharden zich in vijandschap tegen de prediking van Paulus, tegen de prediking van vrije genade, door het geloof in Jezus Christus de gekruisigde. En de heidenen komen tot het geloof. Hoe komt dat nu? Onder dezelfde prediking. Dan wijst Lucas ons op de oorzaak. Hij komt met de troost van de verkiezing. Dat is de enige oorzaak. Er geloofde zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Waren er geen geordineerd, er kwam er niet één. Het is dat welbehagen waarvan Jesaja schreef, als Christus zijn ziel tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het is dat welbehagen waarvan de engelen zongen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het is dat welbehagen waarin Christus zich verheugde. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Het is dat welbehagen waarvan Christus sprak tot de vrezende discipelen, vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Het is dat welbehagen waarin de kerk eeuwig zal roemen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We gaan naar paragraaf 11. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan worden, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden. Nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Dit artikel is een antwoord op de dwaling van de remonstranten die we lezen in artikel 6 van de verwerping der dwalingen. Dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is, zeggen ze, maar dat sommige uitverkorenen, niet tegenstaande enig besluit God, kunnen verloren gaan. En ook eeuwiglijk verloren gaan. Onze Vader antwoordde daarop, met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken en de troost van de Godzalige, die ze scheppen uit de vastigheid van hun verkiezing, omstoten en de Heilige Schrift wederspreken, welke leert dat de uitverkorenen niet verleid kunnen worden. Dat Christus degene die hem van de Vader gegeven zijn, niet verliest. En dat God die hij tevoren verordineerd, geroepen en gerechtvaardigd heeft, dat hij deze ook heeft verheerlijkt. Gods verkiezing is onveranderlijk. Dat blijkt uit zijn eigenschappen. De remonstranten stellen de verkiezing van God op één lijn met onze besluiten. Onze besluiten zijn vaak veranderlijk. Door te stellen dat de verkiezing veranderlijk is, maken ze God veranderlijk. Want onze besluiten zijn veranderlijk omdat wij veranderlijk zijn. Maar die gedachte is Gode onwaardig. Zo is alles altijd in beweging. Dat is een troosteloze leer. Maar God heeft ons in zijn woord anders geleerd. En daarom wordt hier in onze belijdenis een beroep gedaan op God zelf en op zijn deugden. Ten eerste op de wijsheid van God. God is op het hoogste wijs, zeggen onze Duitse vader. Hij kiest de beste middelen om te komen tot het hoogste doel. Zijn eeuwige raad is daarom ook vol wijsheid. Die wijsheid openbaart zich in zijn werken, in de schepping en in de herschepping. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dat komt nu ook uit in de verkiezing. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Ten tweede spreken onze Duitse vaderen over de onveranderlijkheid Gods. Hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. Exodus 3. Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Jesaja 41, vers 4. Want ik, de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Maleachi 3. God wordt niet, God is. In hem is geen verandering van tijd, want hij is eeuwig. In hem is geen verandering van plaats, want hij is alomtegenwoordig. In hem is geen verandering van wezen, want hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Daarom kunnen wij ons volkomen op hem verlaten. Ten derde wordt gesproken over de alwetendheid Gods. Hij weet alle dingen, omdat hij alle dingen besloten heeft. Wat er zal zijn, wat er zal gebeuren. Wij mensen kunnen God nooit plaatsen voor verrassingen. We kunnen hem ook niet tegenvallen. We kunnen wel onszelf tegenvallen en andere mensen tegenvallen, maar God niet. Want hij weet wat van zijn maaksel te wachten is, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dat is geen vrijbrief om te zondigen, maar tot troost van een onverbeterlijk mens wat treurt en klaagt over zijn bestaan. Ten vierde wordt hier gesproken over de almacht Gods. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben God de Almachtige. Die almacht openbaarde hij in de schepping en die openbaart hij in de herschepping. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren en ze zijn terstond. En alle dingen moeten medewerken, degene die naar zijn eeuwig voornemen, daar hebt u het weer, geroepen zijn. Alzo, zeggen onze vaderen, kan de verkiezing door God gedaan, niet ontdaan en wedergedaan worden. Nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken. God is wijs en onveranderlijk. Had God anders gewild, dan zou hij anders besloten hebben. Uit de onveranderlijkheid van God moet noodzakelijk de onveranderlijkheid van zijn raad volgen. We lezen in Hebreeën 6, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad. Waarom hij met een eed daar is tussengekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Gods besluiten kunnen niet veranderd worden. Door de duivel niet. Door ons mensen niet. Door de wereld niet. Door de omstandigheden niet. Nog kunnen de uitverkorenen verworpen worden. Nog kan hun getal verminderd worden. Wat een troost voor een onverbeterlijke zondaar. Voor een verbondsbreker die van zichzelf geen vrucht kan voortbrengen. En met Paulus klagen moet ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nooit wordt één naam van een uitverkorene uit het boek des levens uitgewist. Kinderen des Heren kunnen helaas in de zonde vallen. Denk aan David en Petrus. Ze kunnen vallen in de zonde, maar er is geen afval der heiligen. Anders zouden alle verloren gaan. Dan zou niemand onzer behouden worden. Wij geven namelijk God elke dag redenen te over om ons uit het boek des levens uit te doen. Dat zou bekommerde zielen nog al meer twijfel en onzekerheid geven. Maar het is niet zo. En daarom zegt Petrus, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Sion kan klagen, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dan zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferm over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Is de verkiezing een worsteling voor u? Smeek om hartvernieuwende genade. Smeek om ware godskennis en zelfkennis. Christus leerde de gelijkenis van de weduwe bij de onrechtvaardige rechter. Daartoe dat men altijd bidden moet. Die weduwe die liet maar niet af om de rechter lastig te vallen om haar recht te doen. Eindelijk deed hij dat. Hoor, zegt de Heere, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Tot zover onze Dodse leerregels voor vanavond. Van harte sterkte in alles, God zegen toegewenst.